Hoe bent u bij het Helders waterleidingbedrijf gekomen en wat was uw functie daar?
Nou, ik ben er gekomen in 1935. De toenmalige chef die daar was, hoofdambtenaar, die had ruzie gehad met een van de machinisten. En die hadden aan het knokken geweest, elkaar op de neus geslagen, laat ik het maar fatsoenlijk zeggen. En dat is nog een politiezaak geworden. En toen werd die man, die werd overgeplaatst naar het gasbedrijf. Hij woonde daar ook. Naast elkaar woonden ze. Hè. Die werd dus overgeplaatst en toen moesten ze een nieuwe hebben. En toen kwam de directie bij mij vragen of ik naar het pompstation wilde. Want ik werkte toen bij de monteurs. Aan het elektrische gedeelte bij de gemeente. Hè. Nou, en toen hebben ze me dat allemaal afgeraden. En zeggen, er is met die meneer niet te leven. Nou, laat ik het maar bij voorbaat zeggen. Ik heb nooit geen last van die man gehad. Ik heb prima met hem kunnen samenwerken. Nou, en dus dat was in 35. Nee, kijk dat niet, 35. Ja. Dus zodanig, door toeval dat ze daar ruzie hadden, ben ik op het waterleidingbedrijf gekomen. Ik moest ook verhuizen natuurlijk, want ik woonde in Oudenhelder. En toen vroeg de directie, ja, dan moet je daar wonen. Nou, ik zei, dat zal ik eerst even met mijn vrouw overleggen. En die kwam toen met, dan moet je wel even met de directeur erover hebben dat ik wilde wat aan het huis gedaan hebben, want ik heb het bekeken. En, maar ze zei, er moet wel wat aan gebeuren. Nou, dat was helemaal geen punt. Dat werd later ook gedaan, voordat wij daar naartoe gingen te wonen. En dus na een maand, anderhalve maand, toen zijn we erin getrokken. En daar heb ik dus 40 jaar gewoond.
Ja. Dat is dus aan de Badhuisstraat.
Mm-hmm.
De Badhuisstraat.
Badhuisstraat? Ja.
Waar u nu...
Op het pompstation. Hè. Ik heb daar een oude foto van. Okay. Een tekening, dat is gemaakt door een huisduiner van het oude gebouw. Ja. Wat vroeger dus een stoomketel in gestaan heeft. Hè. De watertoren heeft daar gestaan, op het pompstation. De eerste watertoren van Nederland, die stond op het bedrijf bij ons, op Huisduinen. Die is afgebroken en in 1908, in mijn geboortejaar, is deze toren gebouwd.
Ja. De eerste watertoren in Nederland is in 1857 gebouwd in, in Den Helder. Hè. We hebben dat toen nog... Het leuke is, het is toen gevierd, het 100 jaar bestaan, hè, is 1657.
Ja.
De lagere scholen in de Helder kregen toen nog een dagje vrij. Dat kan ik me nog herinneren.
Dat klopt.
Maar we hebben het nu even over de Helderse Watertoren, waar we op dit ogenblik ook de studio hebben. Het is nogal eens nieuws gekomen de laatste tijd, de Watertoren. Ja. In augustus 1950, toen is het grondig opgeknapt door twee arbeiders. Die hebben toen de zaak gereinigd. De functie van de Watertoren is eigenlijk altijd wel hetzelfde gebleven.
Altijd hetzelfde.
Buffer.
Ja, het was... Want wij kregen dus vaak op het waterleidingbedrijf, nu niet meer hoor, maar toen de tijd, mensen om scholen, hè, om, voor kinderen om te kijken. En die stelden dan wel eens vragen, hè, want vroeger zei ik, hebben jullie wat te vragen? Doe het dan. Hè. En dan waren we op het bedrijf daar, op Huisduinen. En was er eens een jongen die zei, ja, meneer, maar... Daar staat nog zo'n grote toren in de Helder. Watertoren, zeggen ze, noemen ze hem. En wat doet hij nu voor dienst? Hè? Dus dat jongetje was toch scherp. Die dacht, hè, wat is dat nou? Waarom moet die toren daarbij? Hè? Nou, dan vertelde ik het dan. En dan dat is dus een beetje een technisch verhaaltje. Hè? Maar ik deed het zo eenvoudig mogelijk, dat die kinderen dat konden begrijpen. Nou, snap je het nou? Ja, hij begreep het best. Hè? Nou, de bedoeling dus van de toren, dat weet ook die mijn ondervrager belde.
Ja, maar ik vraag het niet zozeer voor mijn eigen, maar voor een bepaalde groep luisteraars die misschien toch niet helemaal weten wat het... Ja, er zijn mensen die hebben een enorme fantasie en denken dat die toren gevuld is met water. Hè?
Ja, nee, maar het is dus zo. Daar gaat vanaf het pompstation een grote leiding langs de Huisduinderweg in Javastraat en die komt hier vlak voor de, kwam voor de toren uit. Maar voor die tijd waren er al aftakkingen op diezelfde leiding naar Oudenhelder en zo, dwarsweg. En hier vandaan ook weer al aftakkingen. En dan, ja, laten we zeggen, dan beginnen met een lege toren, hè, en geen druk op het net. Dat zal natuurlijk niet kunnen, want dan heeft niemand water. Maar dan begin je te pompen en dan pers je het water in het leidingnet. En dat zit verbruik op. Hè? Maar op een gegeven ogenblik, laten we zeggen in de avond, dan wordt het verbruik minder. En dan loopt de druk op, want die pompen blijven draaien. En dan moet het overtollige water, dat moet ergens blijven. En dan zat hier, hè, bij de toren een stijgbuis. Hè, die zat aan de onderkant van het vat. En dat water wat dus als de druk te hoog werd in het leidingnet, dan steeg het water en dan kwam dat in de kuip. En dan was het zo, we hadden toen twee man die de dienst deden. Pompje van 5 's morgens tot 's middags 2 en van 2 uur tot 's avonds 10 uur. En dan hoefde je in de nacht niet te draaien, want je zorgde dat de watertoren vol zat. En we wisten dus het nachtverbruik ongeveer, dus dat kon net 8 uur duren. En dan was er weer de machinist en dan kwam hij in de machinekamer en keek het eerst wat hij op de meter, want dan konden we daar zien hoeveel water of er nog in de kuip zat. En die galde die motoren gestart en dan ging het druk weer omhoog. En dan in de ochtenduren, 's morgens, dan steeg dat water weer in die kuip. Ja. En dit was een hoeveelheid van 500 kubieke meter.
Even iets over de locatie. Ja. De watertoren is gebouwd op de plaats waar vroeger dus de Vijfsprong was. Hè? Ja. De Polderweg, Javastraat, ja. Middenweg, ja. Het eerste stuk van de Boerhavenstraat. Ja. Is het heel toevallig dat men hier die watertoren heeft gepland in de tijd?
Nou, niet dat ik weet. Ze wilden hem wel een beetje in het centrum van de stad hebben, maar toch wel gedacht aan de uitbreiding. Westelijker, niet naar de oude gedeelte. Dus men dacht dus dat gaat zuidwest uitbreiden, Helder op den duur en naar het westen toe. En dat is ook gebeurd natuurlijk. Dat gedeelte was er al, binnenhaven visbuurt en zo. Dat waren, die stonden er allemaal op. Thank you.
most happy days are here again. Your cares and troubles are gone. There'll be no more from now on. Happy days are here again. The skies above are clear again. So let us sing a song of happy cheer again. Happy, happy, happy days are here again.
De studio kunnen bereiken via stalen trappen, maar ik heb al eens begrepen, of dat een fabeltje is, weet ik niet, dat het aanvankelijk houten trappen waren.
Ja, daar keek ik van op. Allemaal stalen trappen. Echt allemaal houten trappen.
Ja. Ja. Als je dat verslagje leest in de krant van augustus 1950, daar wordt melding gemaakt van twee mannen op een vlot, 35 meter boven de zeespiegel. En dat lijkt me toch wel een griezelige gedachte. Want was het gevaar niet aanwezig dat men van de vlot gleed en zo in de diepte verdween?
Hierin?
Nou ja, omdat het een vlot is, een drijvend vlot. Ja, denk ja, je, nou, ja. Die mensen die zitten natuurlijk 35 meter boven
ja.
water.
Ja, dat was wel een vlot, een klein vlot. Hoor. En dus eens per twee jaar werd de toren schoongemaakt. Hè? De mensen die dat moesten doen.
Die, waren het vaste mensen die dat deden?
Nou, van het bedrijf, een paar. Hè.
Heb je het zelf ook al gedaan?
Nou, ik hoef het niet schoon te maken natuurlijk. Dat was mijn functie niet, hè. Want, nee. Maar als ze erin moesten, om, want er blijft altijd wel wat bezinksel in zo'n toren. Dat heb je ook als de leidingen is gespoeld worden in de stad. Dat gebeurt wel eens, dan lees je die wijk, wordt er gespuit. En dan mensen denken om, dan komt een beetje later een beetje bruin water uit de kraan. En dat is dus, daar kunnen we niks aan doen, zeggen ze. Maar als je hem even laat lopen, dan is dat over. Hè?
Het was landelijk geregeld dat het om de twee jaar schoongemaakt moest worden.
Nee, want ik weet nu nog, dus ik weet niet of ik het nog zo wil zeggen kan.
Maar je hoeft geen naam te noemen van de gemeente.
Maar de Rijnwaterkelders, die werden bij ons ook regelmatig schoongemaakt op het pompstation. Die werd ook schoongemaakt. Zo de toren dus ook een beurt. En dan moest je zonder die voorraad. En hij werd in één dag tijd, was dat natuurlijk klaar. Want je kon hem zo leeg laten lopen. En je had een aansluiting op het riool. Dus dat water. Voorheen was hij niet aangesloten op het riool. Dus ze konden het er niet in. En hierachter, daar waren allemaal tuintjes. Volkstuintjes. En daar was een sloot langs en die mensen waren blij. Als die toren schoongemaakt werd, dan kwam die sloot weer helemaal vol met water. Hadden zij weer water om de tuintjes te sproeien.
Ja. Maar het was er waren geen landelijke maatregels wat betreft de hygiëne.
Ja, het waren er natuurlijk wel. Maar ja, iedereen die deed het op zijn manier, zo het uitkwam. Niet precies op de datum of wat ook. Hè.
Het gekke is, hier wordt melding gemaakt van het feit dat het alweer 12 jaar geleden was dat de toren van binnen werd opgeknapt. Dus u zegt om de 2 jaar, dat is misschien later wel gebeurd, maar mede door de Tweede Wereldoorlog misschien, is het allemaal blijven, is de zaak wat verwaarloosd.
Kijk, dat opgeknapt, er staat niet dat de kuip schoongemaakt werd. Hè. Staat er toch niet.
Het werd geteerd of er kwam een zwarte vloeistof op.
Oh, ja. Oh, staat dat er ook?
Ja. En bitumen, wat is dat? Een zwarte, een verse laag bitumen.
Ja, dat is dus een middel om het roesten tegen te gaan. Hè? Dat,
die wand werd dus gereinigd, hè?
Ja, de binnenwand die werd ook gereinigd. Ja.
Ja,
en dan later kwam je weer in dienst. Maar dan moest je dus, dan kon je dus niet zeggen, nou, als het in een dag niet klaar is, nou, dat hindert niet. Dat kon niet, want er zat geen water in de kuip. Dus dan moest er ook een man 's nachts op pompstation blijven om te draaien. Want de mensen moesten toch water hebben. Hè? Ja. Ziekenhuizen en ook natuurlijk. Dat ja. kan niet. Hè?
En er werd ook, de Koninklijke Marine werd zeker ook van water voorzien?
Ook dat, ja. Ja, ook die. En dan was het zo, want ze hadden zelf daar ook een eigen waterkelder. En dat gebeurde wel. Want wij kregen ook water van het PVN aangevoerd. Zelf pompten uit de duinen natuurlijk toen. Ja. Dat is nu ook niet meer zo, helaas. Hè?
Nee, het was altijd goed leidingwater, hè? De duinwater was altijd erg smakelijk ook.
Het beste water wat er is, hè?
Ja.
En nooit geen kunstmest op het terrein geweest en niet besmet.
Dat is helemaal verleden tijd, hè, dat duinwater.
Ja, en toch, die putten zitten er allemaal nog in.
Maar waarom doen ze dat niet meer dan?
Nou, ik denk dat de PVN het uit bezuinigingsoogpunt gedaan heeft. Ze zeggen, we hebben water genoeg, dat beetje hoeft niet. Ja. Hè, die 500, half miljoen kubieke meter water konden we eruit pompen per jaar. Maximaal. Een half miljoen kuub, dat is nog.
Er is ook leidingen naartoe, hè, naar de duinen.
Ja, maar die zitten er allemaal, het zat er allemaal. Hè. Dus je kon zo weer pompen uit de duin. Als het nood geeft, dan zouden ze het nu nog kunnen gebruiken.
Ja.
Veronderstel eens dat er dus een calamiteit komt. En ja, ze denken niet, want er is iets met het water. Dan kun je daar altijd nog.
Of als er tekort aan water is, hè, zoals in Italië het geval is geweest.
Dat, ja. Meerdere landen, want het is een van de eerste levensbehoeften. En het is zelfs zo dat Tesla heeft gezegd, hadden wij onze eigen water, maar dan moeten we dat smerige lekwater drinken. Toen ze dat overgingen in PVN-handen.
Ja. Ja. Hoewel Tesla natuurlijk ook duinen heeft, hè? Je zou die kunnen toch die ook
uit. Hij heeft altijd zijn eigen voorziening gehad, net als hier.
En dat was ook een watertoren?
Nee, Tesla had geen watertoren, dus ze moesten altijd druk erop houden met de pomp. Die moest dus 24 uur draaien. Hè?
Ja. Er was regelmatig iemand in de watertoren aanwezig om de zaak te controleren?
Nee, nooit. Eens in de week, soms twee keer, dan ging je boven kijken. Als het dus, er kon eigenlijk niets fout gaan, alleen de aanwijzing naar het pompstation toe, dat allemaal goed liep, maar dat wist je ogenblikkelijk, want dat zag je dan, liep die meter niet op, of naar beneden, of naar boven. Dus
maar er was geen kantoortje boven of zo?
Nee, helemaal niets. Nee. Niets.
Is het wel eens gebeurd dat door overmatig veel watergebruik, bijvoorbeeld door droge zomers en zo, de buffer leeg kwam?
Ja.
En wat voor maatregelen werden er dan genomen?
Nou, wij konden altijd extra pompen uit de duin. Hè? Er stonden drie.
Er was nooit tekort. Er was nooit tekort.
Nee, er was nooit tekort. En al, ja, het was natuurlijk zo, op een gegeven ogenblik was de stad, die groeide zo van 30.000 later tot nu, ongeveer 60.000. Dat was niet meer te doen. En toen is met het PVN overeengekomen, een kleine leiding naar de Huisduinen toe, om aanvulling te geven op het stadsverbruik. Maar dat is natuurlijk steeds groeiende geweest. Ook gezien mensen allemaal douchen en badkuipen en wasmachines.
Maar ik kan die zomer van 59 of 60 nog goed herinneren, die droge zomer. Toen heeft men al gewaarschuwd zuinig met het water om te gaan. Ja. Dus dat betekent dat hier toch ook niet zoveel water meer in de grond zat.
Nou, dat is niet zo natuurlijk.
Want die voorschriften waren ook in Den Helder van toepassing.
Ja, ja. Want dat hebben we nu weer gehoord. Er waren dus plaatsen in Nederland, dan mochten ze eigenlijk, of de werd gewaarschuwd, niet te veel auto's schoonmaken en tandjes sproeien en zo. Ja. Hier is dat nog niet zo geweest, want het PVN heeft water zat natuurlijk.
Crying too.
just like a friend. I tried to warn you somehow. You had your way. Now you must pay. I'm glad that you're sorry now. Right to the end, just like a friend. I tried to warn you somehow. You had your way. Now you must pay. I'm glad that you're sorry now.
Heel veel mensen hebben altijd gedacht dat die watertoren gewoon vol water zat. Hè? Dat het één bak met water is geweest.
Ja, nee, dat is niet zo.
Die opmerking zou je ook wel eens gehad hebben, hè? Bij die rondleidingen. Van.
Jawel, dat vroegen ze dan wel. Maar je zei, ja, dat gaat natuurlijk, het water gaat op en neer. Zodra het avond is, dan zorgden wij dat die toren vol was om 10:00.
Ja.
Want dan moest hij tot 's morgens 6:00. En dan zakte die toren natuurlijk.
Ja, maar waar was het water dan in opgeslagen?
Nou, in die grote kuip.
In die kuip
die er zat.
Zeggen, dat is toch maar een klein kuipje voor een hele...
500 kuip.
Ja, maar voor een stad van 60.000 inwoners is dat toch niet veel?
Nee, maar het zou nu ook niet meer kunnen. Dat is zo langzamerhand zoveel uitgebreid in het verbruik in de stad. Door het aantal meer bewoners en alle technische dingen die ze in huis hebben gekregen. En douches en badkuipen en zo. Is het zo gegroeid. Dat zou nu niet meer kunnen.
Nee. Heel veel mensen betreuren het feit dat in 1959 die watertoren werd voorzien van de betonnen mantel. Hè?
Ja.
Hierdoor heeft dus die karakteristieke kroon is toen verdwenen.
Ja. Ja.
Waarom was deze ingreep noodzakelijk?
Maar helemaal niet noodzakelijk.
Maar dan heeft het toch niet zomaar gedaan?
Het zonde, want je hebt hier wel eens gezien, zeggen die watertoren. Hè?
Ja.
Ik heb hier bij me.
Ja, Schotel is de architect van de huidige watertoren, ja. Van de tweede, dus in 1908 gebouwd.
Ja, en hier op de rand heeft een keer gestaan gas 4 en 5 centen. Met grote letters, daar hebben wij er ook op gemonteerd. En
een soort reclame.
Die rand vast, ja, voor het gasbedrijf. Hè? Ja. Want het was natuurlijk gemeente gas, water en elektriciteit.
Ja.
En toen konden de mensen gas krijgen, want... Ze wilden allemaal gasverwarming in huis, een heleboel. En dat kon. En toen maakten ze gemeente, het gasbedrijf hier, op tussenin gas 4 en 5 centen met zulke letters. Ja. En dat heb ik nog bovenop staan te werken om dat erop te zetten.
Ja, hoogtefeest had u in ieder geval niet.
Dat had ik niet. Nee.
En je kon ook zo vanuit die rand, er zijn wel veel kinderen die naar boven liepen, die konden zo...
Ja, dan kon je door de trapje op en dan kon je er boven op komen.
Ja. En die raampjes, daar kon je ook voor kijken. Hè?
Ja, ja. Maar je kunt zien, dat waren geen grote ramen. Hè?
Nee.
Hier zitten nog een paar raampjes, maar het is zonde dat die zo geworden is. Sorry. Nu is
maar je hebt geen indruk, je zou niet weten waarom dat zo veranderd is. Hè? Het is wel jammer in feite.
Ja, dat is toch jammer. Dit is toch veel mooier gezicht dan dat je dit ding nu ziet met dat beton eromheen.
It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible.
Can I hold you closer to me and not feel you going through me? But the second that I never think of you, oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible, impossible. Impossible.
Ik kom er nu weer voor het eerst in, nadat het een andere bestemming heeft gekregen. Ik vind het een fantastische verandering en een schitterend mooi uitzicht met die grote ramen. Ik vind het prachtig.
Heeft de watertoren anno 1990 nog een bepaalde functie voor de, bijvoorbeeld voor de marine of zo?
No.
Of is het nu helemaal afgestoten?
Niet dat ik weet. Ik weet wel dat voor de marine, wij hadden gasmotoren staan. En dan eens in het jaar, dan werd de gasmeter afgesloten en verzegeld. En dat werd voor die tijd bekendgemaakt, hè, dat dan en dan werd de gasmeter afgesloten. Was een meter ongeveer zo'n grote gasmeter. Sorry, die tafel. En dan hoger. Om die gasmotoren te laten draaien. Hè. Nou, dan kon je niet draaien. Maar we hadden ook een andere brandstof. En daar konden die motoren ook op draaien. Dat was spiritus. Altijd stond er een tank met een 500 liter spiritus op het pompstation. En een bus met benzine. Je moest hem starten op benzine. En dan kon je die motor overnemen. Hè. Als je dus die kranen, als je die bediening precies wist, dan nam hij gelijk. Dan draaide hij en dan nam hij dat. Dat komt, je moest hem met, eerst, dan moest die uitlaat warm worden. En dan kon je pas met spiritus draaien. Want dan verdampte die spiritus en dan liep hij door op spiritus. Ja. En dan 24 uur later, dan kwam ze. En dat was dus in opdracht van Defensie. Dat moest je dus 24 uur, elk jaar was dat weer een dag. Dus dat heeft wel voor de marine van geweldige betekenis natuurlijk, die watervoorziening. Alleen, een paar jaar hebben we gehad, dat waren de strenge winters, 40, 41 en 42. Drie zeer strenge winters achter elkaar. En het verbruik niet zo hoog nog toen, hè, want toen was de stadsbevolking nog geen 60.000. Dan stond het water lang stil in de Kuip en dan begon het plaats te bevriezen. Dan kon die vlot er niet meer mee op en neer. He, dus de aanwijzingen die ontbrak op het pompstation. En toen hebben ze een stuk of zes van die grote schoolkachels, zo die hele grote, die waren er nog, toen nog wel, die stonden niet meer in die scholen. En die hebben ze naar boven gebracht met kooks van de gasfabriek. Die werden aangestoken en die hebben daar dus die winters gezorgd. Maar nu is dat niet meer zo, want er zijn geen strenge winters meer. Er is geen eens een slappe winter meer.
Bovendien heeft men tegenwoordig een centrale verwarming ook. Dus in zo'n geval zou zo'n toren verwarmd kunnen worden.
Ja, dat zou natuurlijk nu heel anders kunnen. Maar toen moest je noodmaatregelen nemen en dat is gebeurd met kachels naar boven. En ook die bries naar boven, dat werd dan hier. En dan...
Snowdrops and daffodils, butterflies, things of the sea. Winds that go howling, breezes that sigh. All the summertime, wintertime, juices, romances, things of the and holiday.
De watertoren werd grondig opgeknapt. Dirk Stegers en Johan Hogerwerf dobberden op een vlot en schrobden en boenden van het grijs geverfde stalen dak boven het hoofd. Het geklots van water rammelde na in het holle torenlijf. Links van de tral was een dikke buis en rechts een dunnere. Eén daarvan was voor het wateraanvoer van het pompstation naar het reservoir in de toren en de andere pijp voor de keukenkranen, closets, douches, tuinslangen en zo meer. Via 135 houten treden konden de mannen met het hoofd de bodem van het reservoir aanraken. Daar begon de karakteristieke verbreding in de toren en ving het meest acrobatische deel van de klauterpartij aan. De 8 ijzeren treetjes schuin naar boven konden ermee door, maar daarna volgden er 19 loodrecht langs de buitenwand van het reservoir. De bodem van het reservoir, waarin beide mannen in overal een dampende zwarte vloeistof uitsmeerden, was in het midden kegelvormig. Halverwege het hellende vlak van de grote kegel in het midden waren uitmondingen van de beide buisleidingen. Door één daarvan zou, wanneer de binnenzijde van de bak met een verse laag bitumen was bedekt, weer worden gepompt. Door de andere buis vloeide de 400.000 liter leidingwater naar het stedelijke buizennet. De watertoren gold als een soort buffer. Het Huisduiner pompstation hield overdag het peil in het reservoir op 35 meter boven de zeespiegel. Dat betekende een waterdruk van 3,5 atmosfeer. 'S Nachts stonden de pompen stil en daalde het peil in de watertoren naar gelang het waterverbruik. D. Steger en J. Hogerwerf waren nu bezig met het ontsmetten van de bak. Daartoe lieten zij de zaak vol water pompen en voegden daarna het ontsmettingsmiddel toe. Toen het water op peil was, stapten zij op het vlot met de 2 ronde metalen drijvers. Met dit vlot als werkvloer schrobden en boenden de mannen het grijze dak boven de tank. Na het ontsmetten van het reservoir werd dit onzuivere water in een nabijgelegen sloot geloosd. Pas daarna kwam er vers water in de bak en werd de hoofdkraan van het stadsnet weer geopend.
Waiting just for you, Charmaine. I wonder why you keep me waiting, Charmaine.
My Charmaine
cries in vain.
Cries in vain.
I wonder when bluebirds are mating.
Will you come back again?
by Charmaine.
By Charmaine.
I wonder when bluebirds are mating. Will you come back?
Het Weekjournaal van 19 tot en met 25 augustus 1950. Oud-Lombok-strijders bezochten op 25 augustus 1950 Den Helder. De Koninklijke Nederlandse Bond van Oud-Onderofficieren, afdeling Den Helder, die dit bezoek organiseerde, stelde tevens een programma op. Deze bestond onder meer uit een vaartocht op het Marsdiep. Bovendien konden de reunisten van gedachten wisselen en oude herinneringen ophalen. In de nacht van 24 op 25 augustus 1894 werden de op Lombok gelegerde troepen van zee- en landmacht verraderlijk overvallen. Dit eiland was sinds 1888 een steeds onafhankelijkere positie gaan innemen. Het kwam zelfs zover dat de vorst weigerde een brief van zijn hoogste chef, de gouverneur-generaal, in ontvangst te nemen. Door hem en zijn van Balinese afkomstige volgelingen werd de inheemse bevolking gruwelijk onderdrukt. Nederlandse protesten kregen geen gehoor, zodat het gouvernement besloot tot ingrijpen. Onder bevel van generaal Vetter ging een flinke troepenmacht aan land. Dat zou voldoende zijn om de regerend vorst voor de Nederlandse eisen te doen zwichten. Naar later bleek was het een schijnmanoeuvre, want reeds enkele dagen later ondernam de vorst een nieuwe aanval. Verse troepen van generaal Vetter maakten zich achtereenvolgens van alle zwaar versterkte vijandelijke stellingen meester. Bij de inname van Chakranegara was alle verzet gebroken en kwam Lombok onder rechtstreeks Nederlands bestuur. Daarmee werd een grote dienst bewezen aan de bevolking, die zich weldra ingenomen toonde met de ommekeer. Van de Nederlandse militairen die aan deze actie deelnamen, waren er in 1950 nog plusminus 200 in leven. Zij hadden zich verenigd in het landelijk comité van oud-Lombok-strijders. Ook in Den Helder waren nog enkele van hen woonachtig. De familie Londen in de Larijstraat 17 beleefde een angstig avontuur dat wonderwel zou aflopen. Doordat in de bijkeuken de slang van het gasstel lossprong, het kraantje aan het einde van de gasbuis had men verzuimd te sluiten, stroomde midden in de nacht de woning vol gas. Het echtpaar Londen en hun dochtertje sliepen op de bovenverdieping en werden door het gas verrast. Reeds half bedwelmd ging de heer Londen naar beneden, waar hij het gaskraantje sloot en de tuindeuren opende. Maar toen zakte hij in elkaar. Mevrouw Londen, die eveneens een bewusteloosheid nabij was, kon middels stikken op de muur tijdig hulp roepen. De gewekte buurman Prinsen haastte zich naar het door gas bedwelmende gezin en zijn echtgenote waarschuwde vanuit slagerij Boeder telefonisch de politie welke snel ter plaatse was. De leden van het gezin Londen werden naar buiten gebracht, waar ze spoedig weer bij kennis kwamen. Uit het gebeurde bleek andermaal hoe gevaarlijk het was te volstaan met het afsluiten van de gaskraan alleen. Het leger des Heils hield in de Nieuwe Kerk aan de Weststraat een bijzondere samenkomst, waarin 5 korpsleden afscheid namen van de plaatselijke afdeling. Zij zouden een officiersopleiding gaan volgen in Amstelveen. De vertrekkende leden, het echtpaar van Doren Nieuwenhuizen en de heren Rozemond, B. Gersen en C. Vermeulen bekleden in Den Helder belangrijke functies. Zij maakten zich verdienstelijk voor de jeugd, de muziek en de zang. Tijdens de dienst voerden verschillende ouders van de kadetten het woord. Ook de kadetten zelf spraken enkele afscheidswoorden en kregen een boekwerk aangeboden. Het muziekkorps en het zangkoor verleenden medewerking aan deze door kapitein J. Bersma geleide uitzendingsdienst.
People who need people are the luckiest people in the world, where children needing
Amsterdam gehouden atletiekwedstrijden, georganiseerd door de Meteor, verbeterde Corrie Bot het clubrecord kogelstoten van de Helderse atletiekvereniging en bracht het op 9,39 meter. Het vorige record stond met 9,37, reeds 7 jaar op naam van Corrie van Beckhoven. Corrie Bot was ook op andere onderdelen van atletiek bezig. Zij woont momenteel in de Gouwenstraat en haalt met Marinus Vermoten enkele herinneringen op.
Ik ben met 15 jaar ben ik op de HAF gekomen en daar ben ik dus zo'n 20 jaar lid van geweest.
Was er toen op dat moment toch wel vrij veel belangstelling onder de Helderse meisjes om aan atletiek te gaan doen?
Nou, erg groot niet. Het was dus wel, ja, ik kan niet zeggen dat het heel erg groot was. Dit was dus een hele grote familie om dus te gaan sporten. Maar zoals publieke belangstelling viel toch ook wel tegen, hoor.
Ja. Maar ik bedoel dus, er waren meerdere meisjes, hè, die aan atletiek deden,
jawel,
in die tijd.
Jawel, zeker te weten.
Ja. Nou, is kogelstoten altijd nog wel een beetje een mannensport geweest, hè? Zou je denken, de kracht komt natuurlijk daarbij, speelt daar een behoorlijke rol. Waarom heb je juist onder andere ook kogelstoten genomen?
Omdat dat dus technische nummers zijn. En die vond ik altijd wel prettig, want ik had een hekel aan hardlopen. In de startblokken zag je me niet. Moest wel, maar niet graag. Maar de technische nummers, die vond ik dus echt het einde. Discus ook.
Wat is er nu eigenlijk technisch aan kogelstoten?
Ja, wat is er nou technisch aan kogelstoten? Er komt toch wel wat voor kijken. He, het is je houding, het is het werkelijk het stoten. En daar heb ik nog niet eens zo erg op geoefend, hoor, op dat spul.
Maar ja, ik bedoel, je staat er met die bal in je hand. Je draait om en je werpt naar de lucht in.
Ja, je concentreert je, ja, natuurlijk.
Je zou zeggen dat...
flinke vaart achter zitten, natuurlijk wel. Maar als het je ligt, die techniek, dan is dat toch een peulenschilletje naar mijn gevoel.
Is het ook een concentratie van spieren geweest, of nog steeds natuurlijk, of is het uitsluitend kracht?
Nou, de spieren spreken natuurlijk ook wel een woordje mee. Hè, maar het is dus ook wel de kracht. Het is dus echt die stoot die eruit moet uit die nek vandaan. Dat is het.
Dat record was al 7 jaar stond op naam van mejuffrouw van Beckhoven. Het was voor u natuurlijk een enorme uitdaging om dat eens een keer wat scherper te stellen na 7 jaar.
Nee, stonden wij vroeger helemaal niet bij stil. Ik wist geen eens waar dat record op stond. Ik was er aan het kogelstoten en het discuswerpen. En wat erachter zat, wist ik helemaal niet. Doordat ze dan ineens tegen je zeggen... Joh! Nou, dat is dan leuk. En daar praat je verder niet meer over.
Nou, dat is toch wel een uitdaging om toch die kogel weer wat verder te krijgen. Dat doe je toch
nou,
ook een
misschien
beetje.
Onbewust wel. Misschien onbewust, hoor. Maar ik heb er echt nooit niet bij stilgestaan. Nee, echt niet.
Er ging natuurlijk wel een speciale training aan vooraf, hè?
Elke atletiek training die je kreeg, daar krijg je dus altijd op de nummers krijg je daar je training voor. En dan zit zo'n hele avond zijn er natuurlijk, als je minder nummers meedoet, ben je dus eigenlijk wel continu bezig. Dan ga je dus van de ene ring naar de andere ring. En dan krijg je dus natuurlijk je uitleg over.
Het was Hans Enklaar die jullie trainde op dat moment.
Jazeker.
En alle onderdelen?
Alle onderdelen.
Ja. Moest je... Werd er ook nog geadviseerd speciaal voeding te gebruiken? Zoals tegenwoordig met topatleten is dat wel geval, hè?
Ja.
Een stukje biefstuk extra en weinig vet misschien.
Dat was er bij ons niet bij, hoor. Nee, het was ook niet vroeg naar bed gaan, hoor. Want er werd natuurlijk volop gedanst en dat liet ik er niet voor staan.
Nee, maar je moest toch wel een beetje conditie hebben, hè?
Die conditie die behoud je dus als je dus elke week je trouw je training volgt. He, en dat je dus meerdere sporten doet. Dus die conditie blijft er.
Maar een conditie kan toch verslappen als je dus toch anders gaat leven. Hè? Veel drank en roken en ongezond eten. Dan kan het de conditie aantasten.
Ja, misschien wel, maar dat had je vroeger lang zo erg niet als nu. Nu letten ze daar veel meer op. Dat had je vroeger echt niet.
Nee,
dat zeiden ze niet tegen je.
Nee, dus Enklaar heeft nooit gezegd van nou, denk een beetje naar lijnen zo. Mm. Nou had u natuurlijk toch een slank postuur. Dat scheelde wel enigszins.
Heel slank, hè?
Het kogelstoten, dat werd door een paar dames eigenlijk hier in deze regio beoefend. Hè? Want het was toch een puur mannensport.
Ja, omdat het een krachtsport is misschien ergens. Maar het is dus werkelijk echt wel een mooie sport wat de techniek betreft. En dat heb je precies hetzelfde ook met discuswerpen. Daar heb je ook je kracht voor nodig. Nou, dat is toch echt niet alleen een mannensport, hoor.
Was het nou een. Hoe hoog is zo'n kogel nou ongeveer? Hoeveel kilo's?
Die 3,5 zijn, 4,5, ja. Dat durf ik niet te zeggen.
Nee, het waren dus wel kogels die dus overal gebruikt werden, hè, bij elke atletiekvereniging.
Jazeker, jazeker. Ze waren even goed wel pittig, hoor, als je op tilde. Ja, zeker wel.
Ja. Nou, u hebt veel geoefend dus. U was niet het enige meisje op dat moment die dat in Den Helder deed.
Nee, er waren er meerdere, alleen vraag me niet hoeveel.
Maar jongens waren er. Wie was nou onder de jongens nou op dat onderdeel zo sterk?
Hoe bedoel je dat?
Nou, want kogelstoten waren ook de jongens van HAF.
Ja, tuurlijk, die jongens die de junioren gooiden ook en de heren ook. Ja, zeker.
Is er nog een naam bijgebleven van een van de mannen of jongens die dat deed?
En wie dat dus heel erg deed was Mart van Essen.
Oh ja.
Ja, Mart gooide de kogel. Ja. Misschien waren er ook meerdere, maar dat weet ik op dit moment.
Was wel de sterkste van onder de mannen dus op dat moment.
Ik vond Mart wel, ja. Mart was er altijd bij te vinden bij de kogelring. Ja.
Dat clubrecord, is dat nog lang op uw naam gebleven?
Zou ik ook echt niet weten.
Ik ben nog 20 jaar lid gebleven van de...
20 jaar lid geweest en ik heb er eigenlijk nooit iets over gehoord of het dus verbroken was.
Het zal ongetwijfeld wel het geval zijn geweest,
maar... dat moet toch, want wat gooide je nou vroeger? Er was toch eigenlijk niks bij nu vergeleken?
Ja, ik weet niet wat het record tegenwoordig is, maar dat...
Nou, ze gooien heel wat meer, hoor. Als dat geen 15 meter is, ik weet het niet. Maar als je de Russische dames ziet, dan geloof ik daar wel in.
Heb je eigen record nog wel eens scherper gesteld?
Hoe bedoel je dat?
Nou, is het nog wel eens verder gekomen?
Nee, dacht het niet. Ik dacht, dat weet ik helemaal niet. Daar stonden wij vroeger echt niet bij stil, hoor.
Nee.
Je gooit
maar ik kan zich wel dat moment herinneren, hè? Dat het in de krant heeft gestaan, een stukje.
Dat record kan ik me dus wel herinneren. Ja, dat weet ik zeker, omdat het op de Meeuwenstraat gebeurde toen de tijd.
Ja, de Meeuwenstraat, dat was dus waar ze het Meeuwenveld, ze noemden ze het ook wel.
He?
Er werd ook gehockeyd en...
Alles, ja.
Het was een soort open sportterrein
van
de gemeente.
Ja, dat klopt. Dan. Hoogspringen was er natuurlijk, verspringen, kogel en discus, die vier waren het.
Die heb je dus alle vier goed
beoefend?
Die heb
ik al, ja, beoefend. Ja.
Ja, en ook allemaal wel tot redelijke prestaties
met
in die
prijzen,
tijd?
Jawel. Ja, ja, we kwamen altijd wel met medailles thuis.
Zijn die nog bewaard gebleven, die medailles?
Die gingen er door mijn hele huis en mijn kleinzoon heeft ze.
Geen speciale kast voor gemaakt?
Heeft mijn broer een keer voor me gedaan, ja, maar dat is ook allemaal... Ik was daar heel erg makkelijk in. Vandaar dat ik geen plakboek heb.
Op een van die foto's staat u met een prachtige Citroën. Het is jammer dat die wagen niet bewaard is gebleven, want tegenwoordig is het echt antiek, hè? Daar weet u wel eens mee, het was de wagen van Hans Enklaar.
Ja, daar ging ik natuurlijk mee naar de handbaltrainingen buiten de stad. En hij was de trainer van het Nederlands team, dus ik reed met hem mee vanuit Den Helder. Want ik dacht dat ik de enige was ook uit de kop van het Holland.
U weet wel, luxe niet dagen. Want als je die verhaal van sportmensen hoort, van hoe ze vaak met veel moeite soms op een fietsje kilometers moesten afleggen.
Hebben wij ook gedaan. Hebben wij ook gedaan. Op de fietsen met van die houten banden eromheen naar de Weringermeer en noem maar op. Die richting uit gingen we ook met z'n allen. Ja, dat is waar. Antiplof.
Ja. Vooral met wedstrijden. Kon het allemaal nog wel gecombineerd worden met het huwelijk, het werk, die wedstrijden? En,
in het begin wel. Later krijg je daar altijd problemen mee.
Ja, toch wel.
Maar in het begin niet. Dan ben je zo bezeten van je sport.
Want wil je toch weten of de clubprestaties leven? Dan moet je toch heel wat uren voor inzetten.
Ja, ik was dus nog niet getrouwd, dus ik was ook elke avond weg. Want elke avond had je een training. Omdat je dus zoveel sporten dus beoefende, was je dus bijna elke avond weg. Ja. Maar ik had er gewoon plezier in dus.
Zelfs aan de vijf kanten.
Clubkampioenschappen. Onder andere.
Die werden...
Ook altijd zo vreselijk leuk.
Ja?
Ja, schitterend. Dan had je dus de dames die dus goed konden sprinten op de 100 meter. En dat kon ik absoluut niet. Maar ik had natuurlijk deze technische nummers. En die technische nummers gaven veel meer punten. Dus dat zaten we dan allemaal te berekenen met de Finse puntentelling. En dacht ik, nou, als ik nou zoveel gooi en zij loopt zo hard. Ik denk, dan zit ik erboven. En dat lukte me.
Ja. Clubkampioenschappen, dat wil zeggen met verenigingen in de omgeving. Dat was in Schagen.
Nee, met onze eigen vereniging clubkampioenschappen. Dat was met onze eigen vereniging.
Oh, ja. Ja, ja.
Maar de wedstrijden die we in Schagen deden, of in Alkmaar, of noem ze maar op, dat was altijd tegen andere tegenstanders.
Ja. En daar moest ook speciaal voor getraind worden, hè?
Zeker te weten. En dan kreeg je de programma's in je handen en dan zat je te kijken en dacht je, oh jee, die is er ook bij. Nou, dan kreeg je dus een beetje de zenuwen.
En er waren wel heel sterrenkonten.
Ja, we waren dus echt, ja, we waren eigenlijk allemaal aan elkaar gewaagd.
Er bestond ook al zoiets als provinciaal wedstrijden in die tijd.
Dat, provinciaal, hè?
Ja, of landelijk. Ja, landelijk altijd natuurlijk, maar...
Ja, maar niet bij ons, nee. Dan moest je dus wel een prestatie leveren en dan ging je dus naar de Nederlandse B-kampioenschappen, weet je. Dat had ik toen met verspringen.
Ja. En die vijfkamp, welk onderdeel was je nou daar het sterkst in zelf, vond je?
Dus op de clubkampioenschappen, ja, zal ik zeggen. Het sterkst. Nou, dat was dan toch wel de discus. Ja, dat was de discus.
Het is heel anders dan kogelwerpen, hè? Ja. Kogelstoten, moeten we zeggen.
Je kunt zeggen dat discuswerpen wat eleganter is. Ja. Dat is echt wel wat eleganter.
Met een sierlijke draai altijd.
Met een sierlijke draai. Je kent hem, hè, het standbeeld. Ja. Ja. Precies.
En je komt toch verder met zo'n discus, hè? Over het algemeen.
Ja, ja, ja. Als je hem heel goed weet te werpen, kom je heel ver.
Speelt de wind en dergelijke ook nog wel een factor mee?
Bij discus natuurlijk wel. Ja. Ik dacht bij kogelstoten niet zo, maar discus wel.
Ja.
Die gaat door de lucht.
Met een windje door de, in de rug hebt, dan gaat komt zo'n discus natuurlijk een stuk verder, hè?
Misschien wel, dat weet ik niet. Sta je eigenlijk niet meer stil.
Ik zou zeggen, bij stormachtig weer, dan kan je daar wel een voordeel mee hebben.
Nou ja, of er werd helemaal niet gespeeld met stormweer, laten we het zo niet vertellen.
Dan kan het altijd wel een paar meter schelen.
Als je dan je 100 meter moet lopen, ben je ook nergens.
Nee, tenzij je meer rug hebt natuurlijk.
Ja, maar dat telt het scherpe record niet natuurlijk, hè, wat er gelopen wordt.
Daar houden ze wel rekening mee. Als je toch zoveel jaar betrokken bent bij het atletiek gebeurende helden, dan doet het je toch wel wat als zo'n vereniging opgeheven wordt, hè?
Ja, zeker. Ja, zeker. Zowel de atletiek als de handbal. Ja. Maar ja, er ging een hoop geld mee gepaard.
Hoe kwam het bericht door?
Nou, dat kan ik me niet meer herinneren.
Dat is nog niet zo heel lang geleden.
Dat de HAF op...
opgeheven?
Nou, dat is toch wel heel erg lang terug, ja, dacht ik. Ja. Ik weet echt niet meer wanneer.
Nog in atletiek geïnteresseerd gebleven?
Ja, zeker. Ik zag er gisteren aan het weer voor het toestel. Ja, schitterend.
Het maakt dan niet uit wat voor onderdeel?
Nee, dat maakt niks uit. De loopnummers die interesseren me dan ook werkelijk waar.
Ja.
Het wordt fantastisch gepresteerd. Dus, ja.
Dus als je de leeftijd van 19 weer zou hebben, dan wordt het toch weer een aansluiting bij een vereniging.
Zeker te weten, begin ik weer opnieuw. Ja, zeker te weten.
Ja, de conditie is natuurlijk wat minder geworden, anno 1990.
Nou, zeg maar slecht.
Dat betekent dat je nog helemaal niets meer doet aan sport.
Nou, dat zal ik vertellen. Vroeger kwamen wij natuurlijk nooit aan zwemmen toe. Ik kon absoluut niet zwemmen. Het was een giller voor iedereen, maar ik kon niet zwemmen. Maar ik kan nu zwemmen.
Dat heeft ze in ieder geval wat later geleerd.
Pas.
Sinds goed,
ja. Ja, ik denk dat ik in misschien enkele maanden terug ben begonnen.
En twimmen?
Nee. Nee, ik praat me niet over lopen en hardlopen. Nee, ik moet er niet aan denken.
Zou het nog wel kunnen lukken om een kogel te stoten?
Nou, misschien wel.
En hoeveel centimeter zou het worden nu?
Dat zou je moeten bekijken, dat weet ik echt niet. Nee, dat zou ik echt niet doen. Nee.
Zou het voor de grap nog wel eens willen proberen?
Voor de geest zou ik het best willen proberen, ja.
Nou, misschien in overleg met het bestuur van...
Ik ga nog wel eens een keertje langs de trainingsvelden, ja.
Kijken of je toch het record nog scherper kan stellen boven die 9 meter.
Schitterend, dat zou toch wel leuk zijn, ja.
Goed, Corrie, bedankt voor het vraaggesprek en... Ik zou zeggen, nog veel succes in de andere activiteiten, waaronder het zwemmen.
Dank je wel, zekers.
won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart, leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. Knock and the door will open. Seek and you will find. Ask and you'll be given the key to this world of mine. I'll be waiting here with my arms unfurled. Just for you. Welcome to my world.
Dames en heren, welkom. Ik vraag uw aandacht voor de commandant Maritieme Middelen Den Helder, de kapitein der C. Bakker. Ik heet u van harte welkom bij de officiële opening van de gerenoveerde atletiek accommodatie hier op de Ruigeweg. Met vooruitziende blik werd door de Koninklijke Marine in 1933 een stuk weiland aangekocht. Waarna in de periode 1951 tot 1954 het sportpark de Ruigeweg in de vorm zoals we dat nu kennen werd aangelegd. Het grootste gedeelte van het personeel van de marine heeft in meer of mindere mate gebruik gemaakt van dit sportpark. Ook semi-professionals, de sportinstructeurs in opleiding binnen de marine, waren hier tot 1975 vrijwel dagelijks te vinden. Naast het personeel van Defensie hebben vele leden van diverse burgerverenigingen in Den Helder zichzelf hier de sporen gegeven. In 1983 werd voor de eerste maal de atletiekbaan gerenoveerd. Ondanks vlijtig onderhoud kon niet worden voorkomen dat de atletiekfaciliteiten ver achter kwamen te liggen bij de moderne eisen. Eind 1988 werd het voorstel geboren om een renovatie uit te voeren door de Koninklijke Marine in samenwerking met de gemeente. Ik breng hierbij hulde aan de heer Van Ede, hier aanwezig, die toen als wethouder een zeer actieve rol heeft gespeeld. Het tempo werd ingeblazen door de subsidie van de provincie, welke nog in 1989 diende te worden zekergesteld. De Koninklijke Marine besloot echter niet samen met de gemeente tot renovatie over te gaan. Gelukkig wist de heer De Groot van de directie materieel de Koninklijke Marine door behendig manoeuvreren wind in de zeilen te houden. En hij verdient hiermee onze hartelijke dank. De grond mee, de heer Van Lenen van de dienst Gebouwen, Werken en Terreinen van Defensie en vele anderen hebben hier met veel enthousiasme hun steentje bijgedragen en het resultaat ligt hier thans voor ons. Het werk wordt binnenkort gecompleteerd met verlichting, zodat ook 's winters na scheepstijd gebruik kan worden gemaakt van dit sportpark. Het belang wat de Koninklijke Marine stelt in een gezonde levenswijze van haar personeel vindt u niet alleen terug in dit park. Naast de faciliteiten die er al zijn, wordt nu op de nieuwe haven een grote sporthal gebouwd. Tevens is in aanbouw het nieuwe diensten- en recreatiecomplex. En tenslotte is overleg gaande over renovatie van andere buitensportactiviteiten in Den Helder. Eén ding moeten we echter niet uit het oog verliezen. De prioriteiten binnen de marine liggen op zee, zoals recent ook weer is gebleken. Goede sportfaciliteiten dienen de fighting spirit van het personeel te ondersteunen. Mijn Engelstalig spreukenboek geeft een oud militair gezegde: a pint of sweat will save a gallon of blood.
Ik ben Joël Linos. Ik ben hier aangesteld als hovenier en de verzorging van het park.
Ik ben Gerard van Hallen, tweemaal beheerder geweest van dit sportpark en later als sportofficier de dienst uitgegaan.
Ik ben Paul Uileman en ik ben op het ogenblik sportofficier CMM Den Helder.
De aankoop van de gronden door Defensie is in 1933 gebeurd. Dat hebben we ook in een van de toespraken kunnen horen. Maar het is altijd agrarisch gebleven. Zo heb ik van verschillende omwoners gehoord die voor de Tweede Wereldoorlog aan de Waagweg hebben gewoond. Het is pas omstreeks begin 50 jaar gecultiveerd. Hè? Is er misschien iemand die enig antwoord kan geven op de vraag waarom het defensiegrond is geweest in die tijd. En waarom het pas in de begin 50 jaren ontwikkeld heeft tot marine sportpark?
Nou, dat zou ik zou er direct geen aanleiding voor kunnen zeggen natuurlijk. Dat is erg moeilijk. Het enige is wel zo dat de sport uiteindelijk pas na de jaren 50 een goede ontwikkeling is gaan maken. En vandaar dat er toen wat meer haast werd gezet om er een sportpark van te maken. En voor die tijd was het gewoon een reservegrond. Ja, men had er geen echte bestemming voor.
U bent er zelf in 1958 bijgekomen. Uw voorganger was de heer Kranenburg.
De heer Kranenburg was de eerste beheerder van het park. Die is rond 55 hier geplaatst. En toen was het nog niet officieel geopend. Maar hij was toen wel, zoals nu ook, iemand aangewezen was die bij de afbouw een beetje toezicht hield. En in 56 zijn eigenlijk de eerste leerlingen van de sportschool, de toenmalige gymnastiek en sportschool op de Rijkswerf, die zijn toen van het veldje wat naast de sportschool lag en naast het zwembad, voor het eerst hier naar, voor hun toen, geweldige accommodatie gegaan om hier hun atletieklessen te ontvangen.
En wat bestaat u onder de geweldige accommodatie? Waaruit bestond dat in die tijd?
Wij hadden een stukje gras, een driehoekje bij de Rijkswerf, waar een springbak was en een werpaccommodatie voor het kogelstoten. Maar toen dit hier aangelegd werd, toen zag men voor die tijd een normale, moderne atletiekaccommodatie. Dus met sintelbaan, met werpaccommodatie, met springaccommodatie. En dat was, zo was dus eigenlijk op dat moment in heel Nederland te vinden. Dus wij waren er erg trots op.
Veldsporten werden op dat moment elders gedaan. Hè? Ja, toen het Zeemachtterrein bij het Ankerpark.
Ja, het meest gebruikt werd toen het beroemde veld, het voetbalveld bij het Ankerpark. Daar werden ook wel wat loopwedstrijden gehouden. Maar het Ankerpark was toch het grote steunpunt voor de voetbalsport op dat moment. En ook de sportschool ging daar dus zijn voetbalwedstrijden doen. En soms was het niet bereikbaar, want dan moest er een défilé worden gehouden. Dat werd er ook tegelijk gedaan.
Betekent dat het ontbreken van een tribune, ook nu nog, dat er altijd een gebrek is geweest, ook in uw tijd toen u hier dus was aangesteld als beheerder, van publieke belangstelling?
Ja, men is altijd uitgegaan van het schoolse aspect. De instructieve kant heeft men altijd benadrukt. En vandaar dat de toeschouwersaccommodatie eigenlijk nooit te sprake is gekomen.
De takken van sport, u heeft al een aantal genoemd. Dat is naderhand uitgebreid wellicht door het kogelstoten, discuswerpen.
De eisen van die tijd werd natuurlijk ook zo dat een atletiekunie wilde men steeds toestemming houden om het als een geldig sportpark te laten functioneren. Dus voor de atletiekunie, dan moest men steeds aan de eisen die bijgesteld werden door de atletiekunie ook voldoen. En dat hield onder andere in dat er cent op tafel moesten komen om de kogelstootaccommodatie uit te breiden. Maar bijvoorbeeld bij het discuswerpen moest toen voor het eerst een kooi gebruikt worden, anders mocht men gewoon niet meer gooien.
De beoefening van de sporten is zeker in die tijd uitsluitend weggelegd voor defensiepersoneel en wellicht verwante familieleden?
Niet alleen voor de defensie en aanverwante familieleden. Men had toen eigenlijk, men zat toen eigenlijk in Den Helder al een beetje ruim in de atletiekvereniging, maar men had ook de atletiekvereniging Zeemacht en toen heette het nog geen Noordkop, maar dat was het Helders atletiekvereniging HAF. En beide maakten toen gebruik van deze accommodatie.
Het Ankerpark is naderhand afgestoten. Dat is in de eind 60, begin 70 jaren gebeurd.
Dat klopt. We hadden het Ankerpark op een gegeven moment alleen nog maar meer voor voetbal. En de Zeevaartschool moest uitbreiden. En vandaar dat dat toen geslachtofferd werd voor een nieuwe accommodatie. Bovendien hadden we ook nog twee voetbalvelden op de Nieuwe Haven liggen. En ook die zijn ingeleverd en dat was eigenlijk een teleurstelling, want daar konden heel veel mensen, vooral van de varende vloot, die velden waren dus vlakbij de haven. En die werden toen allemaal weer hier naartoe gestuurd. Op dat moment was eigenlijk al ver weg afgesproken dat in de nieuwe accommodatie velden zouden komen zoals ze nu nog steeds zijn.
Father has a business, strictly second hand. Everything from toothpicks to a baby grand. Stuff in our apartment came from Father's store. Even clothes I'm wearing someone wore before. It's no wonder that I feel abused. Get a thing that ain't been used. I'm wearing
That's why they call me Secondhand Rose. Even our piano in the parlor, Daddy bought for 10 cents on the dollar. Secondhand pearls I'm wearing, secondhand curls. I never get a single thing that's new. Even Jake the plumber, he's the man I adore. He had the nerve to tell me he's been married before. Everyone knows that I'm just secondhand Rose from Second Avenue. From Second Avenue. No.
Ik onderhoud de plantsoenen, de sintelbaan en de tennisbanen.
Is het heel toevallig dat ze de heer Linos daarvoor hebben aangesteld?
Nou, het is eigenlijk toen gekomen. Hier zat er meneer Heensdijk en die zou ik aflossen. Nou, zodoende ben ik eigenlijk gekomen in 1970.
Maar ze stelden geen bepaalde voorwaarden. U had er geen bepaalde opleiding voor nodig om dit werk te gaan verrichten?
Ik had wel een opleiding, dus hovenierschap had ik. En later is dan sportaccommodaties dan eigenlijk bijgekomen. Onder andere onderhoud tennisbanen en toen de Sintel atletiekbaan.
Waarom is een tuin zo belangrijk bij een sportveldencomplex?
Nou, het entourage eromheen, hè, dat maakt het toch aantrekkelijker.
Alleen naar het esthetische oogpunt?
Ik versta het niet.
Uitsluitend uit esthetisch oogpunt?
Ja, ook dat, ja. Ja.
Dus hier om de wind een beetje op te vangen en zo?
Dat natuurlijk, ja. Ja. Heel belangrijk. Vooral hier als je ziet de 100 meter baan.
Je hebt hier ook nog heel wat veranderingen zien ondergaan. We zullen het niet over de meest recente veranderingen hebben. Want daar zal de heer Uileman ongetwijfeld wel iets over kunnen vertellen. Maar wat heb je zelf in je beginperiode hier zien wijzigen?
Nou, een beginperiode, dat is een voorbeeld. Dat is wel leuk. Dat is in 1973 was de baan, was voor de helft was hij gerenoveerd. En dat was toen klaar en de volgende dag, en dat is ook toevallig, toen sprong er ook een marineleiding, waterleiding sprong er door. En al het zand en het water kwam toen de baan op. Nou, toen was de atletiekbaan was alweer voor 50% minder gebruikt natuurlijk. Nou, en dat viel me juist op. En toen de nieuwe baan nu afgeleverd is. En een paar weken daarna sprong er weer een waterleiding. En twee keer.
Wat was de oorzaak eigenlijk?
Wat zegt u?
Hoe kwam dat?
Weet ik niet, dat weet ik de oorzaak. Spontaan, ja.
Kan je het hier in je eentje allemaal wel klaren?
Nou, ze zeggen dat ik het in mijn eentje kan klaren. Maar kenners, nou die krabben toch wel achter hun hoofd van hoe fix je dat allemaal?
Gebeurt het wel eens dat je overwerk moet doen?
Nou, een paar weken geleden nog met de voetbalwedstrijd Telstar tegen HCC. Het was s'avonds een voetbalwedstrijd en ik kon pas weg. Om 12 uur kon ik pas sluiten.
De werkzaamheden omvatten natuurlijk ook de reiniging van het veld. Papier, afval en zo. Je doet van alles en nog wat, hè? Ook de kantine moet je schoonmaken?
Nou, schoonmaken niet, want dan hebben we weer iemand anders voor. Maar het is toch wel het geregeld toezien dat alles keurig netjes achtergelaten wordt.
Er is een verschil tussen beheerder van het sportpark Rijgweg. Dat is een job voor een sportinstructeur. Die onder de regio van de commandant maritieme middelen valt. Onder de verantwoordelijkheid. En dan heb je bij alle inrichtingen zitten dus sportinstructeurs. Eén van die job is bijvoorbeeld beheerder sportpark. Daarboven staat een sportofficier die de gehele verantwoordelijkheid heeft daarover. En dat is de functie van, dat was mijn oude functie. En ik heb dat met open handen over kunnen geven enig jaar geleden aan de heer Uileman. Ik ben blij dat ik hem na zoveel jaar weer eens ontmoet hier.
Nou, er zijn een aantal veranderingen hebben er plaatsgevonden. Onder andere de atletiek accommodatie. We hadden hiervoor een sintelbaan. Die is vervangen door een kunststofbaan. En
Wat voor voor- en nadelen heeft de aanleg van een kunststof atletiekbaan?
Ik zal eerst beginnen met de voordelen. De voordelen zijn dat, dat het wat minder onderhoudsgevoelig is. Het is wat gebruikersvriendelijk. Het is een onwerpbaan. Dat wil zeggen dat je wat minder afhankelijk bent van weersinvloeden. Bij de vorige baan was het zo dat de sintelbaan... kwam het heel vaak voor dat er plassen op het water of op de baan lagen. En dat had te maken met de drainage die heel slecht was. We hebben al die jaren hebben wel wat renovaties gehad. Maar dat hielp niet veel omdat uiteindelijk de drainage niet goed was. Dus met de renovatie van deze atletieke accommodatie is echt vanaf de bodem echt helemaal alles vernieuwd. Dus vanaf de drainage tot en met de opbouw van tot en met de kunstlaag die erop is. De nadelen, als we praten over de nadelen zijn dat de tijdsduur een beperkende factor zou kunnen hebben. Maar dat is nog niet helemaal goed onderzocht. Ik geloof dat je na 15 jaar of 20 jaar kan zeggen dat deze baan is afgeschreven. Maar de praktijk wijst uit dat dat meestal nog langer duurt. Dat is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik.
Ja, ik moet als oud-gediende eigenlijk zeggen dat ik de Koninklijke Marine van harte wil feliciteren met een prachtige accommodatie. Het is werkelijk schitterend. Ik heb zelf altijd atletiek mogen bedrijven hier. En ik zie dan met wat voor beperkte middelen ik dat heb moeten doen. Dat ik nu deze mensen daar nogmaals mee feliciteer. Maar ook de Vereniging Noordkop. Want die heeft een enorme sprong vooruit gemaakt. En ik hoop ook, ik heb straks nog even met Hans Mahie staan te praten. Die nu trainer is. En op het moment dat ik aan mijn laatste jaar atletiek bezig was, was hij beginnend discuswerper. Ik heb hem gezegd, ik hoop alleen dat het een uitstraling zal hebben naar de jeugd in Den Helder. En dat er heel veel naar deze baan toe zullen komen. En wie dan uiteindelijk het hoofdbeheer is dan niet zo belangrijk. Laat de marine het maar onderhouden en laat de burgerij er maar van genieten.
Nou, ik zal dit zeggen. Ik ben bijzonder trots dat ik, hier nog mag werken. En ik zal het uitstralen en iemand enthousiast maken om atletiek te bedrijven.
Ja, ik sluit me eigenlijk aan bij mijn voorganger Gerard Verhallen. Ik weet dat Gerard bij de marine een autoriteit is geweest op het gebied van atletiek. Onder zijn bewind en onder zijn enthousiasme heeft de atletiek een bloeitijd gehad in de marine. Daarna is het wat minder geworden. Ik hoop dat met deze aanleg van de accommodatie enerzijds Noordkop natuurlijk heel veel profijt zal hebben. En anderzijds zal het een uitstraling hebben naar de Koninklijke Marine. Waardoor wij in de Koninklijke Marine uiteindelijk de vader van de sport weer gestalte kunnen geven.
Ik hoop dat de regeling die getroffen gaat worden of misschien al getroffen is om voor het personeel van de Koninklijke Marine de mogelijkheid te creëren om onder deskundige leiding bij de Noordkop te trainen, dat een goede suggestie is die veel waardering zal ondervinden, zowel bij de trainers als de getrainden. Dat, dames en heren, had ik graag nog willen zeggen op deze stralende dag. Ik heb al even hierop gelopen, gelukkig hoeft dat niet hard. Heel vroeger, moet ik u bekennen, heb ik hier wel eens hard gelopen. Ik weet niet wanneer was dat, 56 of zoiets. Toen trainde ik voor iets wat ik nooit heb gehaald. Dus daar moeten we niet meer over praten. Maar misschien als ik ooit nog eens in mijn hersens haal om de Vierdaagse te trainen, dan moet je heel wat rondjes lopen. Wil je hier 40 kilometer afleggen. Maar je weet nooit hoe gek een mens ooit nog eens een keer kan zijn. Ik denk dat dit voor onze gemeente en uiteraard ook voor de Koninklijke Marine een hele plezierig en een hele vreugdevolle dag is. En ik heb hier een schildje van het gemeentebestuur wat ik graag zou willen uitreiken aan de beheerder van het complex. Is die in sportkleding of, nee, zelfs in uniform. Ik hoop dat u ergens een plaatsje heeft waar u het op kunt hangen. Het is het wapen uiteraard van de gemeente Den Helder. En als u daarnaar kijkt, dan ben ik ervan overtuigd dat u zich herinnert deze stralende dag en de goede samenwerking tussen het militaire deel van onze gemeenschap en het burgerdeel van onze gemeenschap. Heel veel succes.
Miles across the sea, Santa Catalina is awaiting for me. Santa Catalina, the island of romance, 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 romance. Water all around it, everywhere. Tropical trees and the salty air. But for me, the thing that's awaiting there, romance. Seems so distant, 26 miles away, resting in the water so serene. Life works for anyone, even the Navy, who would put me to my island dream. 26 miles so near yet far, I swim with just some water wings and my guitar. I could leave the wings, but I'll leave the guitar for romance. Romance, romance, romance. 26 miles across the sea, Santa Catalina is awaiting for me. Santa Catalina, the island of romance. A tropical heaven out in the ocean, covered with trees and girls. If I have to swim, I'll do it forever, till I'm gazing on those island worlds. 40 kilometers in a leaky old boat, any old thing that'll stay afloat. When we arrive, we'll all promote romance, 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 romance. 26 miles across the sea, Santa Catalina is awaiting for me. Santa Catalina, the island of romance, 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 romance. 26 miles across the sea, Santa Catalina is awaiting for me. 26 miles.